We zitten in een korte serie, The Only One. Een kerstthema. En ik wil eigenlijk gelijk met jullie een tweetal bijbelteksten lezen, waar we vandaag het thema verder op gaan uitbouwen. Dus we gaan er gelijk in. We beginnen met Genesis 25. Nou, wat is er vooraf gebeurd? Isaac en Rebecca, die hebben een kinderwens. Die heeft even geduurd voordat die zichtbaar werd. Maar uiteindelijk rust er een belofte op hun leven dat ze een tweeling zullen krijgen. En wat is er mooier dan een kerstpreek beginnen met de geboorte van Jacob en Esau. Genesis 25. Toen de dag van de bevalling was gekomen, brachten zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerste voorschijn kwam was rossig en helemaal behaard. Alsof het een haren mantel aan had. Dat moet een leuk plaatje zijn geweest, of niet? Ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Nog mooier wordt het plaatje. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustig man was die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebecca, zijn moeder, hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken, toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van het rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. De tweede tekst die ik wil lezen met jullie is eigenlijk, dat refereert aan deze situatie, die staat in Hebreeën. De schrijver van de Hebreeënbrief die komt eigenlijk terug op deze situatie. En hij zegt daar in Hebreeën 12. Laat niemand zo verdorven of onverschillig. Onthoud het woord onverschillig. Laat niemand zo verdorven of onverschillig zijn als Esau. Die voor één enkele maaltijd zijn rechten van oudste zoon prijsgaf. Later wilde hij toch de zegen van zijn vader krijgen. Maar toen werd hij afgewezen, zoals u weet. Hoewel hij er huilend om verzocht. Hij kreeg geen kans meer tot inkeer. Zullen we God danken voor zijn woord. Vader, dank u wel dat uw woord levend is. Heer, u bent een levende God. U stond op uit de dood en we mogen u leren kennen door uw woord. En ik bid, Heer, dat u vanochtend tot ons spreekt, Heer. Dat we niet alleen in de voorbeelden, maar in het woord, maar ook dat u in ons hart weet te raken, Heer. Dat we daadwerkelijk uw hartslag mogen voelen wat u wilt zeggen, Heer. U bent een God van bewogenheid. U bent een God van betrokkenheid. En we nodigen uit, Heer, om deze morgen tot ons te spreken. Omdat we ondergeschikt zijn aan u, want u bent Heer. Amen. Amen. Twee bijzondere bijbelteksten gelezen, maar voordat ik daar verder op inga, wil ik jullie even kort meenemen. We hebben natuurlijk allemaal de deceptie van afgelopen vrijdag meegemaakt. Dat Argentinië na strafschoppen doorging. En wij als Nederland zelf alweer weer thuis zitten. Nou, de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik in het verleden ook een voetbalcarrière heb gehad. Wat kortstondig, tot mijn 24e heb ik betaald voetbal gespeeld bij de Wijdbroeken. De club van de Paling Sound. Het andere oranje, dat is dan? Volendam. FC Volendam aan de Noord-Hollandse kust. Nou, bij Volendam heb ik eigenlijk een jaar of 10, 12 mogen voetballen. En ik wil je even meenemen naar mijn dagindeling. Want die schijnt nogal bijzonder te zijn geweest. Dat had ik op die leeftijd niet in de gaten. Ik was 18 dat ik mijn eerste profcontract tekende. Dus voor mij was het eigenlijk van op school niks doen naar voetballen niks doen. Nee. Ik werd meestal om 8:30 wakker. Nou, dat is een mooie tijd om wakker te worden. Soms denk ik, als dat me nu zou lukken, ik zou ervoor tekenen. Om 8:30 werd ik wakker. En tot die tijd gebeurde er in ons huis helemaal niks. Mijn moeder raakte geen stofzuiger aan, ze liep niet naar boven, de hakken gingen uit, iedereen liep op sokken. Want de topsporter had zijn rust nodig. Ja, ik zeg het thuis ook nog wel eens, er wordt wat minder goed op gereageerd. Maar de topsporter had zijn rust nodig. Dan werd ik om 8:30 wakker en die nou rustig aan ontbijten. Even was aankleken. En om 9:30 ging ik naar de club. Het was een kwartiertje voordat ik op de club was, dus was mooie tijd binnen. Om 10 uur begonnen we maar eens met een kopje koffie. Pakten de krant erbij. En tegen 10 uur gingen we dan naar de kleedkamer. En daar lag dan je hele kledingsetje klaar natuurlijk. Hè, want je was profvoetballer, dus je stelde zich je eigen kleren gaan wassen. Dat moet niet gekker worden. Dus er lag mijn setje kleding lag klaar. En ik zette mijn toilettasje neer. Hè, met een deodorantje, een shampootje en een gelletje. Dat moest toen nog. En die gel heb ik niet meer nodig, maar hetzelfde toilettasje heb ik nog. Nou, dan gingen we, om 10:30 gingen we trainen. Tot 12 uur maar liefst. We hadden echt 1,5 uur hadden we inspanning op een dag. Dat vonden wij een intensieve werkdag. Overigens waren er ook dagen dat we 2 keer per dag trainden. Dat gebeurde niet vaak gelukkig. Dat zag je er al de hele week tegenop. Maar als we dan 2 keer per dag trainden, dan mochten de oudjes van 30 hoefden niet meer mee te doen. Want die waren al 30. Nou, dat vind ik een mooie balans. Ik probeer hem op mijn werk ook door te voeren. Het ligt nu bij het MT, dus ik hoop dat ze erop terugkomen. ik ben er zelf al wel aan begonnen. Maar goed, er is alleen één nadeel. Wij waren als club waren we niet zo heel erg goed. Het zag er wel allemaal heel mooi uit aan de buitenkant, maar eigenlijk waren we slecht. Het was echt, we waren omhooggevallen amateurs. En we speelden toen rond die periode dat Ajax de landskampioen werd, dat ze de Champions League wonnen en dat ze ook nog de wereldbeker wonnen. Nou, toen won Ajax echt alles. Dus ik vroeg op een gegeven moment, ik was 18, ik vroeg aan die oude rot. Ik zei, jongens, hoe is het nou eigenlijk om tegen Ajax te spelen? Want ergens droom je ervan in een groot stadion. En toen zeiden de jongens, het is de nachtmerrie van je leven. Er is niks erger dan in de toptijd van Ajax tegen hun te spelen. Want elke 10 minuten kijk je op de klok en denk je, oh, we moeten nog 80 minuten. En nou ja, dat is gewoon, hij zegt, er komt gewoon een hele invasie aan voetballers komt er op je af. En ik sprak met de linksback, misschien luister je wel. Maar hij was niet zo snel en er stond een hele snelle buitenspeler bij Ajax. Hij zei, het is echt een verschrikking om tegen Ajax te spelen. Het was een nachtmerrie. Nou, mijn nachtmerrie kwam ook. Een paar seizoenen later. Laat hem maar eventjes zien. Wij speelden tegen PSV. Links is PSV voor de duidelijkheid. Rechts is Volendam. 10 is niet de tijdsaanduiding, maar het zijn de doelpunten die PSV gemaakt heeft. Het goede nieuws was, ik zat op de bank daar. Ik heb vaak op de bank gezeten. Na mijn carrière ben ik ook bij de gemeente gaan solliciteren. Zei ze, waar ben je goed in? Ik zei, nou, ik heb heel veel op de bank gezeten. Nou, dus je kan goed stilzitten, ben je aangenomen. Dus ik werk al 1 jaar of 20 bij de gemeente nu. Echt, daar is het fundament gelegd. Maar we verloren dus met 10-0 van PSV. Ik kan je zeggen, dat maakt de sfeer in de club niet beter. Het was een grafstemming. En uiteindelijk was er een keer op zondagmiddag, waren we met Volendam, hadden we een thuiswedstrijd. En dan wil ik je nu eigenlijk even meenemen naar de situatie die leidend zal zijn voor de rest van de preek, hoor. We zaten op zondagmiddag, hadden we gevoetbald, we zaten in de kleedkamer. We hadden wederom verloren met grote cijfers. En toen zat er een voetballer waar ik echt een beetje tegen opkeek. Het was een jongen met een mooie carrière, had in Engeland gespeeld. En ik denk dat de meesten hem ook wel kennen. En die ja, dat was wel een heet hoofdje, maar ik hou er wel van. Een beetje mensen met wat temperament. Dus hij hing achterover in zijn stoel. Hij schopte zijn voetbalschoenen uit, deze armen over de leuning. Hij zei, jongens, wat kan mij het schelen? Ik ben toch al miljonair. En toen dacht ik, hier gebeurt wat. Op dat moment trad onverschilligheid op. Onverschilligheid deed zijn intrede. En toen dacht ik, wat hier gebeurt, gaat de rest van het seizoen bepalen. Want als 1 persoon onverschillig wordt, heeft dat direct gevolgen voor de rest. En dat is niet alleen in een voetbalelftal zo, maar dat is ook in de kerk is het zo. Als je onverschillig wordt, heeft dat effect op de rest. En eigenlijk wil ik met jullie vandaag kijken naar het thema van onverschilligheid. Want hoe kun je in Gods plan wandelen als je onverschillig bent? Hoe kun je resultaat behalen als je onverschillig bent over datgene wat je wilt bereiken? En ik heb daarom deze preek een soort subthema meegegeven. Die heb ik genoemd de verlammende werking van onverschilligheid. Maar bij Leef boek je alleen maar all-inclusive pakketten. Dus we gaan met het adresseren van het probleem gaan we ook de oplossing aanreiken. Dus we zitten straks in een hele mooie cirkel, is hij helemaal rond. Wat is eigenlijk onverschilligheid? Want God roept in zijn woord op om niet onverschillig te worden als Esau. Maar wat is dan onverschilligheid? Nou, de dikke Van Dalen zegt gewoon, het is desinteresse. Je hebt geen interesse voor datgene wat belangrijk is. Je hebt gemis aan belangstelling. Je haalt je schouders op voor mooie dingen, Je geeft nergens om. Dat is onverschilligheid, desinteresse. Maar dan was er een verschil tussen Jacob en Esau. Paulus die schrijft op een gegeven moment in een Romeinenbrief, waarin hij refereert aan de gebeurtenis van Jacob en Esau, dat God zegt, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En wat is er dan gebeurd in het hart van God, of wat is er gebeurd in het hart van Jacob en Esau, dat God zegt, ik heb Jacob lief, maar Esau wijs ik af. Wat zag God in Jacob dat hij hem lief had? En wat zag God in Esau dat hij hem afkeurde? Nou, God kijkt in eerste instantie niet naar je gedrag, maar hij kijkt naar je hart. Want als je goed gaat ontleden, de situatie van Jacob, dan denk je, kom je er eigenlijk achter dat het een hele vervelende kerel eigenlijk was. Hij was gewoon geen leuke man. Want op het moment dat Esau op het zijn zwakst was, hij kwam hongerig en moe thuis, zei hij, hier heb je eten, maar dan moet je wel het eerstgeboorterecht verkopen aan me. En later, op het moment dat zijn vader de zegen wil geven, doet hij zich voor als Esau. Dus hij is ook nog een bedrieger. En later, als hij moet vluchten naar zijn oom Laban, heeft hij ook nog een verdienmodelletje, waarin hij uiteindelijk schat hemeltje rijk wordt. Als je kijkt naar de persoon Jacob, kom je er eigenlijk achter dat het helemaal geen leuke vent was. Niemand vond hem leuk, alleen zijn moeder. En God. Want God zei, ik heb Jacob lief gehad. Waarom keek God dan anders naar Jacob dan naar Esau? Het antwoord is heel simpel. Omdat Esau onverschillig was over wat God wilde geven. Esau hechtte geen waarde aan het eerstgeboorterecht. Hij verkocht het en hij was totaal onverschillig. Nou, om dat te kunnen snappen is het goed om te kijken wat het eerstgeboorterecht nou uiteindelijk inhoudt. Want dan kunnen we ook zien waarom God zo teleurgesteld was. Nou, bij het eerstgeboorterecht was het zo dat de oudste zoon, die kreeg meestal het grootste deel en het beste deel van de erfenis. Dus hij kreeg in financieel opzicht kreeg hij het grootste deel, maar ook vaak nog in landerijen. En op het moment dat je financiën en land hebt, heb je een stukje toekomst. Met geld maak je geld. Met land kun je verbouwen, kun je dieren op laten grazen. Je krijgt een enorme start in je leven. Eigenlijk ligt een prachtig fundament om een gezond leven te leiden. Het beste deel van de bezittingen hoorde toe aan de eerstgeborenen. Als er bijvoorbeeld twee lammetjes waren en één had de vlek, de ander niet, dan ging de zonder vlek ging naar de eerstgeborene toe. De eerstgeborene had een aparte status in Gods ogen. We hebben laatst ook gehoord dat Jezus de eerstgeborene wordt genoemd. De eerstgeborene heeft een aparte plek, aparte status in Gods ogen. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, de eerstgeborene had alle benefits, alle voordelen die je maar kon bedenken. Dus het staat eigenlijk symbool voor de beloftes die God wil geven. Esau kwam thuis, had geen interesse in zijn eerstgeboorterecht. En daarmee zei hij eigenlijk, God, de beloftes die u mij wilt geven, die vind ik niet belangrijk. Ik kies voor het moment, ik kies voor de quick win. En ik denk, wees nou eens eerlijk, hè? Durf je nou eens in de spiegel van je ziel te kijken. Ben je onverschillig geworden? Ben je al een beetje aan het afdwalen van God? Ben je onverschillig geworden over datgene wat God wil doen? Of sta je nog in vuur en vlam voor hem? Ben je onverschillig geworden voor datgene wat God in jou en door jou en voor jou wil doen? Het is goed om te beseffen, onverschilligheid is geen keuze. Je staat niet 's ochtends op met het idee, ik ga vandaag eens even lekker onverschillig zijn. Het thema van de dag is, nou en, so what, ik haal mijn schouders op. Nee, onverschilligheid is een zaadje dat geplant wordt in je leven en uiteindelijk steeds meer op gaat groeien. Het gaat vrucht dragen en uiteindelijk wordt het je gedrag, dan word je onverschillig. Maar het ontstaat niet van de een op de andere dag. Onverschillig worden is een proces. En ik heb hier staan, het zaadje van onverschilligheid groeit het beste op de akker van teleurstelling. Het zaadje van onverschilligheid groeit het beste op de akker van teleurstelling. Want de meest voorkomende reden waarom mensen onverschillig worden, is omdat ze teleurgesteld zijn. Als ik kijk naar die teamgenoot van me, aan het begin van het seizoen hadden we allemaal besprekingen, we hadden een tactiek, voor zover je ervan kon spreken, we hadden een visie hoe we dingen gingen bereiken, hoe we in ieder geval niet gingen degraderen. Nou, dat is niet gelukt, ten overvloede. Maar aan de vooravond van een seizoen heb je dromen, je hebt plannen, je hebt een strategie. En dan als uiteindelijk blijkt dat het niet uitkomt, dan raak je teleurgesteld en vanuit die teleurstelling word je onverschillig. Dat zag je bij mijn teamgenoten, maar dat zie je soms in de kerk ook. Dat mensen eigenlijk niet meer vol kunnen zijn van datgene wat God wil geven. Is het goed om onverschillig te zijn? Nee, dat mag logisch zijn. Is het verklaarbaar? Absoluut. Maar er is ook een sleutel die de Bijbel aanreikt hoe we met die onverschilligheid om kunnen gaan. Ik wil met jullie kijken naar Handelingen 12. De situatie is als volgt. Jezus was opgestaan uit de dood. Met hemelvaart heeft hij plaatsgenomen aan de rechterhand van God. En daarna werd de Heilige Geest uitgestort op aarde. En vanaf dat moment werd de kerk geboren. Toen stond heel Jeruzalem op zijn kop. In de tijd dat Jezus er liep, was het eigenlijk maar één persoon, één man die het stof deed opwaaien. Maar op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort, stond heel Jeruzalem in lichte laaien, in rep en roer. En er was een koning, koning Herodes, die was nou een keer klaar mee. Eerst hadden we Jezus, nu weer zijn discipelen. Dus wat doet hij op een gegeven moment? Hij laat één van de discipelen gevangen nemen. Het gaat om Jacobus. En hij laat Jacobus gevangen nemen. Hij laat hem martelen. En uiteindelijk vermoordt hij hem door het zwaard. Jacobus gaat dood. En er staat in de Bijbel, de Joden reageerden daar zo gunstig op, dat koning Herodes dacht, dit moet ik vaker doen. Dus op dat moment arresteert hij ook Petrus. En vanaf dat moment vallen we er even in. Handelingen 12, vers 4. Na de arrestatie sloot hij hem, dat is dus Petrus, op in de gevangenis. Waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken. Dan ben je bang voor iemand trouwens, hè? 4 keer 4. Met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. En dit is de mooie tekst. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. De gemeente bleef vol vuur voor hem bidden tot God. Het duurt lang om helemaal op in te gaan, maar in die nacht gebeurt er een wonder. De gemeente is aan het bidden voor Petrus. En Petrus die heeft een ontmoeting met een engel. En die engel die neemt hem mee naar buiten. Die vier bewakers aan zijn zijde hebben niks in de gaten. De eerste deur gaat open, de tweede deur gaat open, de poort gaat open. En op een gegeven moment staat Petrus buiten. En hij denkt, waar moet ik heen? Ik kan alleen maar naar de discipelen gaan. En hij loopt er naartoe, hij klopt aan en wordt binnengelaten. En iedereen is nu overenthousiast. Want wat heeft God een wonder gedaan? Hij heeft Petrus die gevangen zat, die bijna berecht zou gaan worden, misschien wel op dezelfde manier als Jacobus, heeft hij bevrijd. Ik kan me zo voorstellen dat ze juichen, dat ze joelen, dat ze God op de knieën danken, want Petrus leeft. Hij heeft weer toekomst, hij heeft weer hoop. Maar wat is er met Jacobus gebeurd? Waarom werd Jacobus ter dood veroordeeld en waarom werd Petrus gered? Dat weten we niet. Zou de gemeente niet voor Jacobus gebeden hebben? Ik geloof hem wel. Maar soms zie je niet gebeuren wat je hoopt dat je wilt dat er gaat gebeuren. En soms zie je een wonder wat je ook niet verwacht. Lees maar in Handelingen 12. Ze hadden niet eens verwacht dat Petrus vrij zou komen. Maar dan denk ik, hoe zit het met de familie van Jacobus? Zo'n dubbele emotie. Aan de ene kant moeten ze Jacobus begraven, en aan de andere kant wordt Petrus vrijgelaten. In je emotie kun je dat misschien geen plek geven. En dan staat er, maar de gemeente bleef vol vuur voor hem bidden. Ze hadden letterlijk twee opties. De familie van Jacobus. Zouden kunnen zeggen, Heer, we snappen het niet. Heer, we zijn uit het veld geslagen. Heer, hoe kunnen we u nou vertrouwen? De ene keer doet u dit, de andere keer doet u dat. Maar ze hadden ook de optie om vol vuur te blijven bidden. En dat is wat ze deden. En ik weet niet wat ze gebeden hebben, maar God kwam in beweging. God kwam in beweging op hun gebed. En ik hoop zo dat wij die gemeente zijn die blijven bidden. Die vol vuur blijven bidden. Ook als we niet zien gebeuren wat we wel zien dat er gebeurt. Ook als we iemand hebben moeten begraven waarvan we het niet hadden gewild. Maar God is goed. En hij vraagt niet dat we hem snappen, zijn het dan jammer, dat we hem vertrouwen. En laten wij die kerk zijn die blijft bidden. Ook als we niet zien gebeuren wat we hopen. Hou vast aan Gods beloftes. Een tweede reden waarom mensen onverschillig kunnen worden, is een hele mooie christelijke uitspraak. Je kunt onverschillig worden door toe te geven aan de verleidingen van het vlees. De Bijbel leert ons dat er een strijd is tussen vlees en geest. Op het moment dat je tot geloof komt en Jezus als de Heer van je leven aanneemt, dan zegt de Bijbel, dan word je een nieuwe schepping. We hebben vorige week gezien, mensen worden gedoopt, staan op in een nieuw leven, ontvangen de Heilige Geest. En vanaf dat moment kun je kiezen van laat ik me leiden door het vlees of laat ik me leiden door Gods geest. En ja, ik loop al een tijdje mee, maar dat is een continue strijd. Elke dag weer roept de Bijbel je op om je vlees te kruisigen en te leven door Gods geest. Het vlees is datgene wat haak staat op de geest. Het vlees is zelfgericht. Het vlees is egoïstisch en het wil zijn verlangen snel bevredigd hebben. Dat zag je bij Esau. Esau kwam thuis, hij had honger, hij was moe. Wat had hij nodig? Hij wilde eten, hij wilde voorzien worden in zijn behoeftes. Het kenmerk van het vlees is ik. Wat kan ik hebben? Wat zit er voor mij in? Waar kan ik beter van worden? Dat is wat er bij Esau was. Hij zei, ik wil eten en ik wil het nu. En hij zei, Jacob, prima. Jij krijgt eten, maar dan moet je wel je eerstgeboorterecht aan me verkopen. En Esau is onverschillig. Esau leeft vanuit het vlees. Hij denkt, wat kan mij dat eerstgeboorterecht nou schelen? Maar met het verkopen van het eerstgeboorterecht verkocht hij ook zijn ziel aan degene die hem wilde zegenen. Nee, dat zeg ik weer. In ieder geval, hij verkocht zijn eerstgeboorterecht en daarmee wees hij ook de gever van de zegeningen wees hij af. Esau had gewoon moeten zeggen, mooi voorstel Jacob, ik vind het een prachtige aanbieding, maar ik ga er niet in mee. Want als er iets is wat mij bij God weghaalt, dan ga ik er niet mee akkoord. Als er iets is in mijn leven wat de beloftes van God weghaalt, ik bekeer me ervan en ik neem er afstand van. Maar Esau die ging vanuit zijn vlees, vanuit zijn emotie, vanuit zijn wil. Zij gingen voor de quick win, voor de korte oplossing. En denk, hoe vaak laten wij ons leiden door ons vlees? Gewoon voor de quick win, de korte oplossing. Een van de dingen die je vaak hoort, is ik ben te moe om Bijbel te lezen. He, want ik heb zo hard gewerkt, ik ben zo laat naar bed gegaan gisteravond. Of ik ben zo moe, ik moet alleen maar Netflixen. Of ik zou wel naar de kerk willen op zondag, maar wat is het vroeg. Er zijn zoveel momenten dat wij als mensen kunnen kiezen voor ons vlees. Terwijl eigenlijk God zegt, kies voor mij en ik zal je die zegeningen, die beloftes geven die erbij horen. Een derde reden van onverschilligheid wil ik je ook nog meegeven. Dat is de onbekende. Dat is de onbewuste onverschilligheid. Die kan ontstaan op het moment dat je niet bewust bent dat je onverschillig bent. Die kan ontstaan als de situatie te groot is om te vatten. Dat de impact van getallen, van situaties, zoveel invloed hebben dat je het niet meer kunt overzien. Ik heb even op internet wat zitten googelen. Ik zal je even meenemen in een aantal cijfers. En die cijfers zijn letterlijk duizelingwekkend. Die zijn zo groot dat je er bijna onverschillig van zou worden. De VN-vluchtelingenorganisatie heeft op haar website staan dat er wereldwijd 89,3 miljoen mensen op de vlucht zijn. Wegens vervolging, conflicten, oorlog of geweld. En van die 89 miljoen mensen zijn 27 miljoen mensen op de vlucht uit hun eigen land naar het buitenland. Mensen komen hier aan, moeten een nieuw leven opbouwen, moeten de taal leren. 27 miljoen mensen, daar kun je geen voorstelling van maken. Wist je dat er wereldwijd per jaar 44 miljoen abortussen plaatsvinden? Waarvan de helft onveilig, met risico voor de moeder. Weet je dat er in Nederland 33.000 zijn? Weet je dat er 94.000 suïcidepogingen per jaar zijn? Dat er wereldwijd 1 miljoen mensen per jaar zelfmoord plegen? Dat betekent iedere 32 seconden een slachtoffer. En het Trimbos Instituut heeft geconstateerd dat 1 op de 5 mensen in Nederland stemmingstoornis hebben gehad. Of angststoornissen. Of middelenstoornis. In ieder geval 3,5 miljoen mensen in Nederland die psychische problematiek hebben. En als je die getallen hoort, dan wil je niet onverschillig zijn. Maar je kan het bijna niet. Het kan je bijna niet raken, omdat het zo groot is. Het is zo intens. 89 miljoen vluchtelingen. Dat is een paar keer Nederland. We hebben het niet in de gaten hoe groot het is. En moeder Teresa die zei, als je 100 mensen niet kunt helpen, help er dan eentje. Als 1 op de 5 mensen psychische klachten heeft, dan betekent dat die mensen bij jou in de straat wonen. Dat die mensen bij jou op de connect zitten. Dat ze bij jou op het werk zitten. Dat jij ze tegenkomt in de supermarkt. Op het moment dat je bewogen wil raken, zul je van de grote massa af moeten, maar zul je naar het individu moeten gaan. Dat deed God ook. De Bijbel zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, het grote geheel, opdat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder, klein, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God trekt het ook vanuit het grote, trekt hij het naar het individu. Daar kom ik zo nog op terug. Maar wat is dan de oplossing tegen onverschilligheid? Ik had je een totaalpakket beloofd. We zijn begonnen met Jacob en Esau, twee mannen waarvan God zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Esau was onverschillig over de beloftes die God hem wilde geven. Voor een vegan maaltijd notabene. Esau hechtte geen belang aan de zegen en de beloftes die hij bij het eerste geboorterecht hoorde. Maar er is een diepere laag, een diepere reden waarom God Esau afwees. Dat ging niet omdat hij alleen maar de belofte afwees of de zegen die erbij hoorde. Nee, Esau zag niet in dat hij met het afwijzen van de gift ook de gever ervan afwees. Met het afwijzen van de beloftes wees hij ook degene af die de beloftes geeft. Want de gever is namelijk belangrijker dan de gift. Ik zat een beetje na te denken over hoe kan ik het meest treffend verwoorden. Nou, doe even je fantasiebril op. Denk even aan een dat dit een heel mooi altaar is. Er staat een prachtig bruidspaar. Binnenkort, ooit. Tadam. En dat de man is hopeloos verliefd op de vrouw. Ze staan elkaar in de ogen te kijken. Zijn onderlip begint een beetje te trillen. Hij begint de huwelijksbelofte uit te spreken. Hij pakt een ring en schuift die aan de vinger van zijn bruid. En op dat moment rent de bruid weg naar haar vriendinnen toe. Ze zegt, ik heb hem. Wat heb je? Ja, de ring. En waar is de bruidegom? Ja, dat weet ik niet. Maar dat krijg je natuurlijk, dat is een gek voorbeeld, maar dat krijg je als je de gift belangrijker vindt dan de gever ervan. Ja? Dus God wil zegenen. God wil je bevestigen. Hij wil... Maar het gaat om hem. De rest volgt. En op het moment als jij merkt dat je onverschillig bent geraakt, als je misschien merkt dat je liefde voor God minder is geworden, ga dan niet alleen maar focus op de zegening die hij wil geven, maar focus je op degene die de zegening wil geven. Ja? De Bijbel zegt in Openbaringen, ik heb één ding tegen je, is dat je je eerste liefde verzaakt hebt. Eigenlijk zegt God, je bent een beetje onverschillig geworden over die eerste liefde. En wij denken vaak dat onze eerste liefde is, och, toen ik net tot geloof kwam, toen stond mijn hart in vuur en vlam. Maar de eerste liefde is niet mijn liefde voor God, maar zijn liefde voor mij. Ja, in de Bijbel zegt dat God dus nog voor de grondvesting de aarde vol liefde heeft uitgekozen om voor hem heilig, zuiver en onberispelijk te zijn. Dat was de eerste liefde. Gods liefde voor jou. En als je een oplossing wil hebben voor onverschilligheid, als je misschien niet meer geraakt wordt door de beloftes van God, keer terug naar God. Keer je om. Joël 2 zegt het volgende. Niet je kleren moet je scheuren. Dus niet aan de buitenkant. Je moet niet op zondag hier komen en mooi weer spelen en aanbidden. Maar God zegt, ik wil je hart hebben. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God. Want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. In het nieuwe verbond, in Jezus, is God altijd geduldig en liefdevol en genadig en trouw. En hij heeft het onheil afgewend, omdat het onheil op zijn zoon was. Toen Jezus aan het kruis hing, was hij niet onverschillig. Zijn vader vergeef het hem, want ze weet niet wat ze doen. Iemand die onverschillig zou zijn geweest en de macht van Jezus had, zou van het kruis afgekomen zijn. En zijn recht hebben laten gelden. Maar Jezus was niet onverschillig. Juist vanuit zijn bewogenheid liet hij zichzelf kruisigen. Juist vanuit zijn bewogenheid liet hij zichzelf als kind geboren worden. Kwetsbaar en klein in een wereld. Dat vieren we straks met kerst. En als jij ooit terug wil naar Jezus om je onverschilligheid kwijt te raken, heb ik een mooie quote voor je. Als Jezus niet onverschillig was over jou, zorg dan dat je nooit onverschillig wordt over hem. En hoe kun je dat doen? Gewoon terug te gaan naar Jezus. Ik zei de eerste dienst ook al, Wilke van den Kamp heeft een boek geschreven. God speelt geen enkele rol in mijn leven. En als subtitel, hij is de regisseur. En ik heb er zelf ook eentje bedacht. Zeg, God krijgt niet de hoogste plaats in mijn leven. God krijgt niet de hoogste plaats in mijn leven. En een subtitel, hij krijgt alle plaats. En ik hoop dat het ook voor jou geldt. Hij krijgt mijn hoogtes, hij krijgt mijn dieptes, mijn successen, mijn falen, mijn blijdschap, mijn verdriet. Alles krijgt hij. Zullen we met elkaar gaan staan? Misschien ben je wel onverschillig geraakt door datgene wat in je leven is overkomen. Misschien heb je teleurstellingen meegemaakt. Misschien heb je wel voor gemakzucht gekozen, heb je je vlees laten regeren. En durf jezelf te onderzoeken. Heeft God nog die plaats in mijn leven die hem toekomt? Esau heb ik gehaat, zegt God. Omdat hij onverschillig was. Het is niet een dreigement, maar juist een roep van God. Het gaat om je hart. Het gaat mij om je hart. En God beloont degene die hem ernstig zoekt. Want Jacob had één ding. Even één ding voorgenomen. Ik wil dat eerstgeboorterecht hebben. Want ik wil de zegen van God hebben. En eigenlijk wil ik je ook oproepen. Zet alles op alles. Om die onverschilligheid kwijt te raken. Zet alles op alles om God weer de eerste plaats in je leven te geven. En dan zullen de zegeningen volgen. Dat is het principe. Eerst God en dan de zegeningen. Mag ik voor jullie bidden? Vader God, dank u wel voor uw hart voor ons, Heer. Heer, dank u wel dat uw hart klopt voor ons. Dat u niet onverschillig bent, maar dat zelfs al was ik de enige zondaar op aarde, Heer Jezus, dan was u nog gekomen voor mij. En Heer, dat is het woord voor iedereen. U had ons op het oog. En ik bid, Heer, dat ons hart in vuur en vlam zal staan voor de God die alles mogelijk maakt. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer. Dank u wel dat u opstond uit de dood. Alle machten en krachten zijn aan u onderworpen. U bent Heer. In ons leven mag u regeren. Amen.